Als je zo'n tijdje niet meer hier bent, dan ontdek je plotseling dat dingen structureel veranderen, zoals zo'n trap die plotseling weg is. Dan moet je omlopen. Het is goed om hier weer te zijn en ik wil vandaag met u stilstaan bij een gedeelte uit het boek Ezechiël, Ezechiël 37. Van de eerste 14 versen, en dat wil ik ook met u lezen. Ezechiël 37 vanaf vers 1. Daar zegt Ezechiël: de hand des Heren kwam op mij en de Heren voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol beenderen. Hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen en zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid en zie, ze waren zeer dor. En hij zei tegen mij: mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? En ik zei: Heere, u weet het. Toen zei hij tot mij: profeteer over deze beenderen en zeg tot hen: gij dorre beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere, Heere, tot deze beenderen: zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was, en zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging, en de beenderen voegden zich aaneen, zoals ze bij elkaar hoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Daarop zei hij tot mij: profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest: zo zegt de Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Toen profeteerde ik zoals hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen en zij herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Verder zei hij tegen mij: mensenkind, deze beenderen zijn het hele huis van Israël. Zie, zij zeggen: onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Daarom profeteer en zeg tot hen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en u brengen naar het land van Israël. En gij zult weten dat ik de Heere ben, wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft, en ik zal u doen wonen in uw land, en gij zult weten dat ik de Heere het gesproken en gedaan heb, luidt het woord des Heren. Misschien is het gedeelte bekend bij u, misschien ook wel niet. Het is een gedeelte uit het Oude Testament, uit het boek Ezechiël. En dat klinkt wel wat mysterieus. Het klinkt ook wel een beetje dreigend, want het begint met botten die daar maar liggen in de zon weg te branden. En daar gebeurt dan wat mee. Ezechiël moet daar wat mee doen. Nou, waarom dit gedeelte op deze Pinksterdag? Als ik u de volgende sheet laat zien, weet u dat wel. Hier ziet u namelijk een foto genomen op 14 mei 1948 in Israël. Toen Ben-Gurion de onafhankelijke staat Israël heeft uitgeroepen. En overmorgen is dat 60 jaar geleden. Is een mijlpaal in de geschiedenis van het volk Israël. En als we even terugkijken naar wat er de laatste 60 jaar met het volk Israël gebeurd is. Ik vond dit plaatje. En het geeft eigenlijk het grondgebied van Israël aan door de tijd heen. Met alle oorlogen aan het begin van de 20e eeuw en na de onafhankelijkheid. En vervolgens met die oorlogen in de Zesdaagse oorlog. Waarbij Israël plotseling de legers van alle omliggende landen in het Midden-Oosten heeft verslagen. In 6 dagen de hele Egyptische luchtmacht in 1 adem uitgeschakeld. Een paar jaar later het omgekeerde, de Yom Kippur oorlog 1973. De Arabische wereld sloeg terug en ten nauwe nood wist Israël het vege lijf te redden. En u weet dat wij in een hele bijzondere tijd leven vandaag de dag. Want het volk Israël bestaat weer. Sinds de Romeinse tijd, toen de zeggenschap was weggenomen, heeft het volk Israël geen autonomie meer gehad. En in 1948 is Israël weer, mag ik het zo zeggen, ontstaan. is er weer een volk ontstaan. En weet u, de profetie van Ezechiël, die gaat daarover. Leest u vers 11, daar zegt God tegen Ezechiël: mensenkind, deze beenderen zijn het huis Israëls. De profetie van Ezechiël, die gaat over Israël. Die gaat erover dat er een tijd is dat Israël dor is en dat God zegt: ik zal dat volk herstellen. En om u meteen maar de clue te geven, ik denk dat wij het eerste gedeelte van het wonder van Ezechiël kunnen zien in het Midden-Oosten. De botten hebben zich weer aaneengevoegd. Er is weer een natie Israël in het Midden-Oosten. Maar het tweede gedeelte van het wonder, dat God zijn geest over dat volk uitstort, dat wacht nog. Dat is nog toekomst. Daarvan zegt Zacharia 12 dat God dan de geest van de genade en de gebeden over zijn volk zal uitstorten. En waar blijkt dat uit? Uit dat ze hem zullen zien die ze doorstoken hebben. Dat het volk Israël weer zicht zal krijgen op Jezus van Nazareth. Dat hun lang beloofde Messias zal komen uit de hemel. En dan zullen ze een grote ontdekking doen. Dan zullen ze de ontdekking doen dat de Messias die zij verwachten dezelfde is als de man die zij 2000 jaar geleden doorstoken hebben. Aan het kruis hebben gehangen, weggedaan hebben. En dan zal er een rouwklacht aangeheven worden, zegt Zacharia 12, als om een eerstgeborene. En dan zal er, zegt Zacharia 13, een bron komen ter ontzondiging. En dan komt er een nieuw herstel voor het volk van God. Zacharia 14, dan zal de Heere zelf uittrekken als ten dagen van de krijg. Dan zal God zelf de strijd gaan voeren voor zijn volk Israël. Daarover gaat deze profetie. Een deel is vervuld en een deel is niet vervuld. En toch wil ik deze woorden ook op onszelf gaan toepassen. Ook op onszelf, op ons eigen leven als christenen anno 2008. En daar zullen we het grootste gedeelte mee bezig zijn. Maar allereerst iets over Ezechiël. Wie is Ezechiël? Ezechiël was een profeet die profeteerde in Babel. Een deel van het volk was al weggetrokken, weggevoerd naar Babel. Jeruzalem bestond nog, er waren nog koningen, slechte koningen in de stad. Ezechiël is met de eerste groepen ballingen in Babel terechtgekomen. En daar is hij bedroefd, wat moet hij daar zo ver weg van die heilige stad? En dan geeft God hem visioenen. Dan ziet hij de heerlijkheid van God. Er staat dat hij de troonwagen van God zag, Ezechiël 1, Ezechiël 10, met allemaal cherubs. En de heerlijkheid van God omstraalde hem in dat verre land, in dat verre land van Babel. En dan krijgt Ezechiël geen boodschap van redding, maar hij krijgt een boodschap van oordeel. Als u de eerste hoofdstukken van het boek Ezechiël leest, naar de haren reizen je te bergen, de lessen die Ezechiël aan zijn volk mag doorgeven. En dan komt er op een gegeven moment een boodschapper. Ezechiël 33. En die boodschapper, die valt bijna, net als die marathonloper, aan de voeten, dood neer van die ballingen. Hij is aankomen hollen uit Jeruzalem en hij heeft de boodschap gebracht die iedereen gevreesd had. Die boodschap is: Jeruzalem is gevallen. Jeruzalem is gevallen. Alle overgebleven Joden, ze worden ook weggevoerd, gevangen door de legers van Nebukadnezar. Er is geen hoop meer voor Israël. Het is definitief voorbij. En dan gebeurt er wat. Dan neemt God als het ware een beperking weg bij Ezechiël. Jarenlang mocht hij alleen maar oordeel aankondigen. God neemt die beperking weg. Hij opent zijn mond en hij gaat spreken over herstel. En vanaf Ezechiël 33 heeft u een aantal hele mooie hoofdstukken in de Bijbel. Hoe God, als alles verloren lijkt, zijn volk gaat herstellen. En het eerste wat God doet, Ezechiël 34, is nieuw leiderschap geven. In Ezechiël 36 zegt God: ik ga het hart van steen uit dat volk weghalen. En ik maak een nieuw hart en ik ga mijn geest daarin leggen. Hoofdstuk 37 hebben we net gelezen. God gaat niet alleen van binnen wat doen, God gaat ook van buiten wat doen met het volk. Een keerpunt in het boek Ezechiël. Als u die laatste hoofdstukken leest, dan leest u over een tempel die in Jeruzalem zal staan. En waarin Israël volledig hersteld zal zijn en God zelf, Ezekiel 43, in die tempel zijn intrek neemt. 7 keer in het boek Ezekiel leest u die uitdrukking die we ook in vers 1 gevonden hebben. De hand des Heren kwam op mij. In het Nieuwe Testament vindt u ook dergelijke uitdrukkingen. Het betekent zoveel als de Heilige Geest kwam over mij. Ik raakte in geestvervoering. God nam mij mee naar vergezichten. Hij plaatste mij in de hemel. Hij plaatste mij op een bijzondere plaats. En hij liet mij dingen zien die ik alleen met het oog van het geloof kon zien. Hier in Ezekiel 37 is datzelfde het geval. En dan ziet Ezekiel die vallei met die dorre doodsbeenderen. Die dorre doodsbeenderen. Allemaal botten. Knekels. Een vlakte vol. Misschien is het een verwijzing naar een leger van Israël wat ergens in die tijd verslagen was door de Babyloniërs. En waar de botten nog verspreid lagen door de woestijn te branden in de zon. En Ezekiel krijgt een profetie over herstel van die botten. Dat verloren leger van Israël komt weer op zijn voeten te staan. Maar ik zou het willen toepassen, eigenlijk op onszelf. En dan de vraag stellen, hoe krijg je een opwekking? Hoe kun je, als je geloofsleven zo dor en doods is, als je het gevoel hebt van we hebben zoveel van die botten in ons leven, maar waar is de spirit? Hoe kun je de geest van God opnieuw gaan ervaren? Hoe kun je opnieuw die blijdschap van het geloof gaan ervaren? Hoe kan het dat de kerk als geheel anno 2008 in Nederland weer het middelpunt van de maatschappij wordt? Daar gaat Ezekiel 37 eigenlijk ook over. Nou, allereerst even voor de geïnteresseerden. Een aardigheidje in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk staat heel vaak het woord geest, ruach. Dat kent u van een liedje, ruach, ruach. Dat is het Hebreeuwse woord wat vertaald is met geest. Maar dat Hebreeuwse woord, dat wordt ook vertaald met dingen als wind en adem. Het is een woord wat eigenlijk letterlijk betekent beweging van lucht. En dat kan dan de adem uit je mond betekenen. Het kan de wind zijn die van de 4 windstreken komt, die de lucht waait. En het kan ook te maken hebben met de geest in je of de goddelijke geest. Nou, in dit hoofdstuk, dat is het aardige, staat het woord ruach heel veel keren. En eigenlijk met al deze betekenissen. Dus er zit in de grondtekst zit daar een zinspeling in, dat er heel vaak over het woord ruach gesproken wordt, maar steeds met een andere betekenis. Nou, ik noem ze hier heel kort even, u moet er zelf maar nagaan. Soms is het adem, de geest was er nog niet in hen, wordt gezegd van dat lijk wat gevormd is, dat betekent het ademt nog niet. Er wordt gesproken over de ruach die van de 4 ruchot komt, de wind die van de 4 windstreken komt. Er wordt gesproken over de menselijke geest, Ezekiel was in de geest op die plaats, er kwam geest in dat lichaam en tenslotte in die laatste verse wordt ook gesproken over Gods geest. Dat is een diepte in zo'n hoofdstuk en als u het weet is het aardig om te zien hoe als het ware die woorden ook dat woordenspel met elkaar vormen. Maar we gaan ons bezighouden nu met die dorre doodsbeenderen. Wat is er zo bijzonder aan die dorre doodsbeenderen? Nou, een aantal dingen. Allereerst, het is niet één lijk wat er ligt. Er liggen er heel veel. Er liggen ontiegelijke hoeveelheid botten bij elkaar. Die botten, het tweede, die liggen niet begraven. U weet, als een Israëliet per ongeluk op een bot trapte bij het lopen door het land, werd hij onrein. Dan was hij verontreinigd door contact met de dood. En dan moest hij het reinigingswater toepassen uit nummer 19 om weer gereinigd te worden. Trouwens een beeld van het leven als christen. Als wij als christen door deze wereld lopen, dan bevinden wij ons op het terrein van de dood, waar de Satan en de dood heersen. En daarom moeten we ons dag in dag uit steeds reinigen met het reinigingswater wat God geeft in Jezus Christus, om als het ware die verbinding met de hemel hoog te houden. En het derde is dat die beenderen heel erg dor zijn. Die beenderen zijn heel erg dor. Ze liggen er al heel lang. Het zijn niet zomaar een paar mensen die pas zijn omgekomen. Het zijn lijken die al heel lang daar in de zon liggen, die al helemaal vergaan zijn. En daar liggen nog wat resten van wat eens het huis van Israël was. Het leger van Israël. Hoe zien wij vandaag de dag de kerk? De kerkverlating, dat is een woord wat eigenlijk al een beetje ouderwets is. In mijn jonge jaren was dat modern, kerkverlating. De mensen waren vrijgevochten, die hadden de kerk niet meer nodig. Ze stapten uit de kerk en de kerk was een instituut van het verleden. En de mensen gingen weg uit de kerk en je was wel wijzer dan op zondagochtend als het zonnetje zo stralend schijnt naar de kerk te gaan. Ga dan tenminste naar het strand. Of tenminste wat hier iedereen doet, die gaat naar opwekking toe. Is ook goed trouwens. Maar de kerkverlating heeft toegeslagen. De kerk is een instituut van het verleden. Sommigen, en dan hangt het natuurlijk een beetje van de soort kerk af, zijn heel veel mensen ook die zuchten in hun kerk. Omdat het woord van God niet meer klinkt. Die het gevoel hebben, ik ga wel naar de kerk, maar ik mis dat leven erin. En dan gaat het niet over deze kerk of de andere kerk, maar dit is in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid missen mensen vandaag dat leven van God in de kerk. En er zijn heel veel bijbeluitleggers die hebben gezegd van, eigenlijk kan je het wel een beetje vergelijken met dat dal van die dorre doodsbeenderen. Als je soms op christelijk Nederland rondloopt. En je ziet wat er van het geloof van die eerste Pinksterdag over is. Petrus, die daar predikt en er komen instantaan 3000 mensen tot geloof. En vandaag de dag dat ons geloof en ons kerkelijk leven zo krachteloos lijkt. Sommigen hebben gezegd van het lijkt wel een beetje op die dorre doodsbeenderen. En dan is de grote vraag van Ezechiël, van is er nog hoop? Is er nog hoop voor ons? En weet u wat God dan zegt? God neemt die vraag over in vers 3. God zegt tegen Ezechiël, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Is het mogelijk dat je uit zo'n vlakte van beenderen, dat je daar nieuw leven uit krijgt? En nou is het heel makkelijk om twee antwoorden te geven. Het ene antwoord is het antwoord van ongeloof. Nee, natuurlijk niet. Dood is dood, weg is weg. En zo makkelijk, als je geconfronteerd wordt met de restanten van wat eens mensen waren. Dat is het einde. Het andere antwoord is minstens even goedkoop. Dat is het antwoord juichend, ja Heere God, natuurlijk kunt u dat. Weet u waarom het zo goedkoop is? Omdat het op afstand zo makkelijk is uit te spreken. Ja, natuurlijk kan God uit de dood leven verwekken. Dat geloven we allemaal. Maar als u bij een dood iemand staat, hebt u dan ook het geloof dat God die dode persoon tot leven kan wekken? Dan komt het al heel wat dichterbij. En dan is het al heel wat moeilijker. Dan is het antwoord, ja, God kan het misschien toch weer een beetje goedkoop. Weet je wat Ezechiël zegt? Ezechiël antwoordt, Heere, gij weet het. Gij weet het. Er is vertrouwen in de macht van God. Maar niet de pretentie om God voor te schrijven wat hij moet doen. Wat hij moet doen. En God zegt tegen Ezechiël, nou moet je maar eens over die beenderen profeteren. En dan ziet u een groot wonder. U ziet als Ezechiël over die beenderen profeteert dat al die beenderen gaan schuiven. En ze vormen van die geweldige verzameling willekeurige botten weer skeletten. De beenderen van je been komen aan elkaar te liggen en van de wervels en de ribben en de schedel komt erop. En dan staat het zo mooi in vers 6. Daar komen vervolgens spieren op, er komt vlees op, er komt huid op. En het gebeurde, alles gebeurde in vers 7. Maar de geest was nog niet in hen. Met andere woorden, die beenderen die gaan bewegen en er ontstaan lichamen. Wat een wonder. Wat een wonder. Zomaar uit de dood dat God daar die lichamen uitvormt. En tegelijkertijd is het ook wel een beetje teleurstellend. Want waar ben je nou beter mee af? Met een stelletje botten of een paar lijken? Schiet je er echt veel mee op? Dat is de vraag waar Ezechiël ook mee zat. Van ja, kijk. Ja, nou is het gebeurd. Maar de geest was er nog niet in hen. Even terug naar Israël, fase 1 van het herstel, zo gezegd, heeft plaatsgevonden. Het volk is terug in zijn land. Maar als er geen toewijding bij de staat Israël is, ik praat niet over individuele Joodse mensen of Messiasbeleidende Joden, ik praat over de staat als geheel, geen toewijding is aan de God van het verbond en aan Jezus van Nazareth als de Messias, dan is het in feite een lijk zonder de geest van God. En dan is het wachten op die tweede fase. Weet u, als je een opwekking wil, het is helemaal niet moeilijk om vandaag een opwekking te organiseren. We huren een stadion af, we nodigen allerlei mensen uit. En we zorgen dat ze met z'n allen daar vrolijk gebroederlijk liederen gaan zingen. Tot eer van God, dan hebben we als het ware dat uiterlijk gedaan. Maar het wil niet zeggen dat dat goddelijke leven erin zit. Er zitten altijd twee kanten aan een opwekking. Er zit een uiterlijk iets aan, maar er zit ook een innerlijk iets aan. En Ezechiël had ontdekt dat als je die botten maar een beetje verschuift en daar weer spieren en huid overheen krijgt, dat je nog niet hetzelfde hebt als een nieuw leven, een nieuw lichaam. Overigens is het interessant dat Ezechiël een priester was. En als je in vers 6 leest, dan ziet u daar de activiteiten, die spieren en dat vlees en de huid en de geest, is precies het omgekeerde wat in de Levitische offerdienst beschreven wordt als hoe een priester moest slachten. Een dier moest gedood worden, de huid moest er afgehaald worden, werd aan de priester gegeven, het vlees werd er afgehaald en de spieren en het restant werd vervolgens verbrand. Dat is het ritueel van een offer. Ezechiël heeft het misschien zo opgeschreven dat hij als het ware ook dat offeraspect, dat aspect tot eer van God erin verweven heeft. Maar goed, we zitten bij een lijk. En weet je wat God dan zegt? Profeteer mensenkind en profeteer tot de geest. De Heilige Geest is een goddelijk persoon. We kennen een drie-enige God. Een God de Vader, een God de Zoon, een God de Heilige Geest. Drie goddelijke personen, tegelijkertijd één God. Het mysterie van de drie eenheid. We begrijpen het niet, maar zo beschrijft de Bijbel het. Als je nou bidt, dan kunnen we bidden tot God de Vader. Dan kunnen we bidden tot God de Zoon. Maar we kunnen ook bidden tot God de Heilige Geest. Staat er ergens in de Bijbel? Nee, het staat eigenlijk nergens in de Bijbel. In het Nieuwe Testament staat het niet. Behalve dat hij God de Geest is. Maar in het Oude Testament is er één voorbeeld dat er iemand spreekt of bidt tot de Heilige Geest. Dat is dit vers. Daar zegt de Heere God, geeft hij Ezechiël de opdracht om tot de geest te zeggen, zo zegt de Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat ze herleven. Ezechiël doet dat. Hij profeteert, hij spreekt, hij bidt tot de geest van God. In het gezag van God zelf. Hij zegt, o geest, in opdracht van God, geeft u het leven in dit lijk. En weet u wat er gebeurt? Ze herleefden, ze gingen op hun voeten staan, een groot leger. Weet u wat de twee kenmerken zijn van een opwekking? De twee kenmerken van een opwekking zijn de twee keer dat Ezechiël profeteert. De eerste keer spreekt hij dat wat God gezegd heeft. Mag ik het zo zeggen, dat is het kenmerk dat het woord van God centraal staat. Kijkt u naar alle opwekkingen in de geschiedenis en het begon steeds met opwekkingspredikers. Mensen die het woord van God bij de mensen brachten. En daarmee een kiem legden voor het vervolg. Weet u wat het tweede is wat er gebeurt? Bidden, gebed. Mensen die gaan bidden tot God, zich verootmoedigen, tot God gaan spreken. En dan geeft God zijn geest. Weet u? Als dat leger weer herrijst, is het niet zomaar iets, maar er staat in aan het eind van vers 10 dat er een leger uitkwam. Misschien was het ook ooit een leger geweest, dat verslagen was, dat denken dan veel uitleggers. Maar er komt ook weer een leger uit. Als God een opwekking geeft, dan ontstaat er maar niet maar gewoon een groep statische mensen. Een groep mensen die vrolijk bij elkaar staan en af en toe de Heer dank. Nee, dan ontstaat er een leger. Een leger van mensen voor Christus. Die in de kracht van Gods geest over deze aarde gaan. En het evangelie met nieuwe kracht en met nieuwe energie gaan brengen naar de mensen. Dat is wat God vandaag de dag wil geven. Pinksteren. Pinksteren anno 2008. We zijn begonnen met het lezen van Handelingen 2. We zijn begonnen met stil te staan bij de wonderen van de eerste Pinksterdag. En daar kunnen we ons over verbazen, over wat er gebeurd is, over de kracht van God. En met een beetje weemoed kunnen we ook terugdenken daaraan. En denken van, ach, het is allemaal voorbij. Weet je wat God belooft? God belooft een vroege en een late regen in Joël. Op andere plaatsen. Een vroege regen, dat is een zegen, een bijzondere werkzaamheid van God de Geest in de begintijd van de kerk. Maar God belooft ook een late regen. Een zegen, een bijzondere werking van Gods geest. mag ik het zo zeggen, aan het eind van de christelijke tijd, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Weet u, die belofte staat nog. Die belofte staat voor vandaag, dat God nog een late regen in spe heeft. God heeft nog een zegen voor ons, voor u en voor mij. En met die zegen is de belofte verbonden van vers 14. Ik zal mijn geest in u geven. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. Ik wil u terug meenemen, we zijn bijna aan het eind. Maar helemaal aan het begin van de Bijbel. De Heilige Geest vindt u trouwens al op pagina 1 van de Bijbel. In het begin schiep God de hemel en de aarde. En de geest van God zweefde over de wateren. Mag ik het zo zeggen? De geest van God was aanwezig op deze schepping. En hij zocht naar mensen op wie hij kon neerdalen. Om ze te vervullen tot eer van God. Genesis 8, de zondvloed. Daar komt dit plaatje van. Noach dobbert in de ark. En hij laat op een gegeven moment dat luikje open, laat een raaf uit. En die raaf, die keert niet meer terug. Een raaf is een aaseter. Er was voldoende dood op deze wereld om dat beest in leven te houden. En een tijdje later probeert Noach het weer. En dan laat hij een duif uit. En die duif die fladdert rond boven die ark. En na een tijdje komt die duif weer terug. En er staat er zo heel mooi bij, omdat de duif geen rustplaats vond voor het hol van haar voet. Het is als het ware, als we het beeld van de Heilige Geest toepassen, dat de Heilige Geest over deze aarde zweefde, de wateren van de zondvloed hadden huisgehouden, en de Geest van God die zocht een plaats waar hij kon neervallen. Maar die was er niet, want de wereld lag onder het oordeel. Weet u wanneer die Geest van God terugkomt? Als de Heer Jezus uit het doopwater van de Jordaan opstijgt. Dan komt opnieuw die duif uit de hemel. En dan vindt die duif wel een rustplaats. Een rustplaats in de Heer Jezus Christus. En hij daalt neer en handelingen. En Petrus zegt het later in het boek Handelingen 10. Dat God hem met de Heilige Geest heeft gezalfd. God heeft hem gezalfd met Gods geest. De duif vond een rustplaats op de Heer Jezus Christus. En weet u wat het mooie van het Nieuwe Testament is? Dat de Heer Jezus de eersteling is. Dat er vele mensen na hem deze zegen mogen genieten. Dat de Heilige Geest ook vandaag op u en op mij als een duif wil neerdalen en ons leven wil vervullen. Heeft u de Heilige Geest? Ook daar kunt u weer een aantal antwoorden op geven. Misschien antwoordt u met de mensen in Handelingen 19. De Heilige Geest, waar heeft u het over? Nog nooit gehoord dat er Heilige Geest was. Ja, zegt Paulus dan, tot wie ben je dan gedoopt? Ja, tot Johannes. Nee, dat is nog wat nagebeurd. De Heer Jezus is nog gekomen. En die heeft na zijn dood en opstanding de Heilige Geest van de hemel gezonden. Misschien komt u uit een kerk waar nooit over de Heilige Geest wordt gepreekt. In heel veel kerken helaas is de Heilige Geest een onbekende, de grote onbekende van het christelijk geloof. Weet u, heeft u de Heilige Geest? U kunt erop antwoorden, ik weet het niet of u er is. Nou, in deze kerk verwacht ik dat u dat wel weet, dat de Heilige Geest er is. Maar dan komt de volgende vraag. Heeft u de Heilige Geest? Ja, ik heb hem, denk ik wel. Weet u wanneer u de Heilige Geest krijgt? U krijgt de Heilige Geest, zegt Efeze 1 vers 13, als u gelooft. Dan zet God zijn zegel van de Heilige Geest op uw leven. We worden wedergeboren uit water en geest. Als u zich bekeerd heeft, nieuw leven uit God ontvangen heeft. En als u gelooft in Jezus Christus, dan heeft u de Heilige Geest in uw hart. Maar het is heel wat anders dan dat u daaruit leeft. Je kunt in de woestijn met een jerrycan water op je rug hartstikke dorst lijden. Als je vergeet dat je de dopdracht moet draaien en moet drinken. Kan ook met de Heilige Geest. We hebben allemaal de Heilige Geest als we in de Heer Jezus geloven. Maar de Bijbel, Efeze 5, zegt dat we vervuld moeten zijn met de Heilige Geest. Het is niet zomaar een gebed van, och, mochten wij ooit eenmaal vervuld zijn met de Heilige Geest. Het is een opdracht. Word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de Heilige Geest. Je kunt ervoor kiezen. Hoe dan? Door je open te stellen voor het woord van God en open te stellen voor de kracht van God. We hebben de Heilige Geest in onze levens. O Geest, doe ons herleven. Het gebed van Ezechiël. En de belofte van God, ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. Het is de belofte van God voor vandaag de dag. En in die belofte mogen we gaan staan. Zometeen gaan we het lied zingen van dit is de tijd van Ezechiël, waar beenderen worden bekleed. En dat kunnen we fantastisch zingen. Nu weet je ook waarom u het zingt. Want we leven in de tijd dat God als het ware een nieuw herstel beloofd heeft. Dat hij nog een uitdeling van zijn geest voor u en voor mij in petto heeft. Dat is de tijd waarin wij leven. En die belofte mogen we pakken in 2008. En de geest van God ruimte geven in onze levens, in onze kerk, in onze gemeenschap. Tot eer van God dat er iets verandert. Dat de Pinksterdagen, mag ik het zo zeggen, terugkomen. En dat God wonderen kan gaan werken en krachten zal gaan doen. Dit is de tijd van Ezechiël, waar beenderen worden bekleed. En het refrein is dan roep het uit. Het jubeljaar, uit Sion komt het heil, uw God is daar. Ik geloof dat we het lied nu gaan zingen. Kees, waar zit je? Amen.